Op deze geschiedenis begint, was het er kwaad toeven. En het enige levende wezen dat zich erin waagde, was de dwerg Kwetal. Hij was weer op weg naar de Gorrelgrot, maar dat was ook ditmaal niet voor zijn genoegen. Toen hij ervoor bleef staan, trok hij dan ook huiverend zijn manteltje wat dichter om zich heen.
Oela! Oela!
Er kwam geen antwoord. En omdat de wind uit de spelonk juist even afnam, stapte hij snel naar binnen.
Kwetal, dat dacht ik al. Wat kom je doen?
Ik kom een flesje lil halen, Grit.
Dat is duur, heel duur. Kom binnen gaan zitten, dan kunnen we praten.
Ik heb maar een klein beetje nodig. Geld heb ik niet. Hoe duur is heel duur?
Geen geld. Ik wil er een gavel voor hebben. En die moet jij maken. Ik heb een gavel nodig voor mijn zoon. Het ventje heeft nooit buiten mogen komen en je weet hoe het dan gaat. Denken maar en denken maar. En nu weet hij alles. Alles. Hoor maar. Dat is een boodschap. Die wil hij bekendmaken en daarvoor wil hij naar de bewoonde wereld. Onder de oerterp is een mooie ruimte waar hij kan wonen. Maar omdat zijn boodschap een beetje moeilijk is, moet er op de terp een gagel gemaakt worden. Gagels maken boodschappen begrijpelijk.
Een gagel is een stroovanger. Een ielwieling. Goed, ik zal een gagel voegen.
Je moet wel opschieten. Met de volgende volle maan gaat mijn zoon verhuizen en dan moet de gagel klaar zijn. Hier is je flesje lil.
Deze lil is heel duur, want een gagel maken is een hele doening. Maar zo'n boodschap van Gritszoon kan het waard zijn. Het is snappig om te weten hoe je denken moet. Ik ga voorts aan het voegen, want het is niet zo ver voordat de maan rond is. En dan gaat hij dus onder de oerterp wonen. Die ruimte ken ik. Daar hadden Althea en Aloë hun toef in de tijd dat de wereld nog jong was. Daarna gingen ze naar Betonië, zodat we nu altijd moeten ipsen als de zon laag staat. Maar alles is wisseling.
Op een avond, vele dagen later, passeerde P. Pastinaco de plaats waar Kwetal aan het werk was. En hij bleef nieuwsgierig staan toekijken.
Wat wordt dat?
Kwetal zat aandachtig in een glazen bol te blazen. De kleur van het glaswerk veranderde geleidelijk. En toen het geheel ondoorzichtig was, zette hij het voorzichtig op de grond.
Een gagel. Ik heb er ielwieling in gemaakt. En nu heeft hij genoeg stroel om van blabla echte praat te kunnen maken.
Blabla? Wat is dat?
Dat is de boodschap van Gritszoon. Die wil hij bekendmaken in de bewoonde wereld, want hij weet alles.
Ik dacht dat jij alles wist.
Al is niet alles. Al is vers en alles is vol. Gritszoon weet wat goed en wat ongoed is, zodat hij weet hoe je leven moet.
Ach, wat goed is voor leven is goed. De rest is ongoed. Jij ziet dat te gewikkeld. Dat komt omdat je maar een breinbaas bent.
Een breinbaas is baas over zijn brein. Hij kan zijn brein stilzetten en dan weet hij wat goed is. Maar niet iedereen is een breinbaas. Daarom heeft de gagel nut.
Het is niet zeker of P. hem verstaan had, want hij verdween zwijgend over de heuvel. Maar dat kon Kwetal niet schelen. Hij ging weer bij zijn glazen bol zitten en bevestigde er een fraai bewerkte trilvanger op.
Brein stilzetten is moeilijk. De meeste denksels rammelen als klapperlook. Er zijn niet veel grote denkramen, zoals Bommel.
Maar daar vergiste Kwetal zich in. Want ook heer Bommel had het niet zo gemakkelijk. Hij wandelde met Tom Poes over een landweg in de avondzon, zonder een blik op de fraaie natuur te slaan.
Het leven is moeilijk, jonge vriend. Heb je de krant gelezen?
Zo'n beetje, maar ik ging liever een eindje lopen.
Juist. Dat is nu precies wat ik bedoel. Als je begrijpt wat ik bedoel. Als heer zijnde weet ik door het bestuderen van mijn dagblad precies wat er in de wereld te koop is. Zodat ik niet voor 11 uur klaar ben met een zwaar hoofd dat me omloopt.
Wat hebt u daaraan?
Veel natuurlijk. Daardoor weet ik dat niemand meer schijnt te weten wat goed of slecht is.
U ziet het te somber. Ach, er zijn heel veel...
Niemand. Wat is het doel van het leven? Waar gaan we heen, bedoel ik? En waarom? Dat vraag ik me af, als je me volgen kunt. Wat is het doel?
Klets. Geen trilling in de... reutels.
Oh, heer Tijn. We liepen juist heel fijn te trillen. Wat jij, jonge vriend? Ik zei net...
Mijn zolen. Wat, waar, waarom? Dat leuterde je.
Ja.
Kijk, hier zit een denker, makker.
Huh?
Hij wees naar zijn metgezel, die het hoofd misnoegd op de handen steunde.
Denken of niet denken?
Hij weet het ook niet, maar hij zoekt.
Nou.
Eet geen spek, drinkt geen pekel en slaapt niet. Daarom zal ik hem helpen. Ik zal voor hem een mooie grondvibratie zoeken, zodat hij weet wat hij denken moet. Die is hier in de buurt. En weet je hoe ik dat voel? Hierdoor.
Een wichelroede.
De oerterp is een bolle berggraat, kaal en onaantrekkelijk tussen de bloeiende heuvels gelegen. Hij is bedekt met brokken steen die slordig om een kuil liggen en de enige begroeiing bestaat uit korstmossen en granietschimmels. Op deze vreugdeloze hoogte was de dwerg Kwetal in het schijnsel van de maan bezig om zijn gagel in de kuil te laten zakken. Het was een heel secuur werkje, want zo'n gagel is een gevoelig werktuig dat graag geschoord moet worden en met mergel gevijst. Het is dan ook te begrijpen dat hij het niet voor elkaar kreeg zonder dat er enige ontladingen plaatsvonden. En die waren tot in de verre omtrek merkbaar. Heer Bommel, die juist met Tom Poes van de lange avondwandeling terugkeerde, werd er dan ook door opgeschrikt.
Oh, het weer ligt in de verte. Zou er verandering in het weer komen?
Dat is geen onweer. Er is geen gerommel.
Geen gerommel? Maar wat is het dan wel?
Ja, dat zou ik ook wel eens willen weten. Daar achter die heuvel gebeurt iets vreemds.
Maar dat is dichtbij. Misschien wel op mijn eigen land. Ach, een heer die een beetje grond om zijn huis heeft, zit ook altijd in de zorgen, omdat hij overal alleen voor staat.
Ik zal morgen wel eens in die buurt gaan kijken.
Heer Bommel en Tom Poes waren niet de enigen die belangstelling voor de lichtverschijnselen hadden. De volgende morgen, reeds vroeg, kon men de schilder Terpentijn achter zijn wichelroede aan door het landschap zien lopen. Op een afstandje gevolgd door zijn metgezel.
Ik wist het wel. We komen in de buurt, makker.
Nee.
Dat was een mooie vibratie gisteravond. Schoorgeel naar de chromaatkant, zou ik zeggen. En dit wichelstokje heeft vanmorgen trilling in de... dinges.
Ja. De tijd wordt rijp. Hoe lang nog moet ik met mijn beddeken wandelen? Mijn geest dorst naar voedsel.
Hij slaat neer. Dit is je plek, makker.
Hier? In deze kuil? De vochten der aarde zullen mijn gebeenten verkillen en de winden des velds.
Prutpraat. Wat er in je gebeenten zal trekken is vibratie. Zet hier je lappen maar op en ga denken. Hier zal je vinden wat je zoekt. En schiet een beetje op, want ik moet nodig weer eens een doekje opzetten. Ik heb aan jou genoeg tijd verwiggeld.
Terpentijn, ik dacht al dat jij het was. Gaan jullie hier kamperen? Het lijkt me niet zo'n goede plek. Gisteravond was hier een ontploffing of zo. Het kan ook een meteoriet geweest zijn, maar in ieder geval deugt het hier niet.
Wat weet jij daarvan? Deze bobbel trilt, makker. Niks kamperen, daar heb ik geen tijd voor, want ik ben een van de onsterfelijken.
Oh, maar deze oude heer dan?
Dit is Krumknikkerkop.
Oh.
Hij komt hier om te ontdekken wat hij denkt. Hij is een denker. Ik heb hem de plek gewezen waar hij een vibratie onder zijn dinges heeft.
Oh, je hebt anders maar een koud plekje opgezocht. Ik zou...
Jij zou achter een warm kacheltje je vette prakje gaan eten. En jij zou denken wat je drukwerkjes je voorschrijven. Maar ik heb verder geen tijd voor je. Ik moet voort.
Intussen zat heer Bommel bij zijn buurvrouw juffrouw Doddel een kopje koffie te drinken.
Dat smaakt toch maar nergens zoals hier. Men denkt wel eens dat een heer het gemakkelijk heeft in een geriefelijk huis met vertrouwd personeel. Maar u moest eens weten, mevrouw.
Malft, zeg toch Doddeltje. Oh. Je kan hier zo vaak komen als je wilt, vooral als je zorgen hebt, hoor.
Zorgen, ja, dat zijn het. Er wordt bijvoorbeeld van mijn beste sigaren gerookt als ik weg ben. En ook mijn voorraad oude port is ernstig geslonken. Ik vermoed wie de schuldige is, maar wat kan ik doen?
Het wordt tijd dat je Joost eens de waarheid zegt. Hij maakt misbruik van je goedheid. En het stof ligt op de plinten.
De waarheid zeggen? Ja, ja. Maar ik heb geen bewijzen. En tenslotte is hij een trouwe bediende, zodat ik liever geen kwaad van hem denk. Daarom zie ik het maar door de vingers. Ach ja. Ik moest maar weer eens gaan.
Je bent veel te goed, Olly.
Ja.
Daardoor kom je altijd in moeilijkheden. Er wordt misbruik van je gemaakt.
De waarheid zeggen. Dat zegt mevrouw Doddel. Die ik eigenlijk Doddeltje zou noemen als ik mijn hart volgde. Wat erg moeilijk is als ik de waarheid zou zeggen. Zodat ik me wel eens afvraag wat de waarheid is, als ik begrijp wat
ik
bedoel.
Ik heb de heuvel gevonden waar dat licht vandaan kwam. Het is de oerterp en daar heeft een zwerver een tent op gezet. Het is die denker van Terpentijn, weet u wel? En hij blijft daar om te ontdekken wat hij denkt. Maar die heuvel is toch van u?
De oerterp? Mm-hmm. Natuurlijk is die van mij.
Ja.
Een zwerver in een tent, zeg je? Schandelijk. Ik ben veel te goed, zodat er altijd door iedereen misbruik van me wordt gemaakt. Een hoogstaande dame heeft me daarnet nog gewaarschuwd. En ik heb mijn besluit genomen, jonge vriend. Ik neem het niet langer.
Hij heet Krumknikkerkop.
Oh, ook dat nog. Maar nu is het uit. Ik ga die heer Kop de waarheid zeggen, bedoel ik. Ik laat niet langer over me heen lopen. Ten slotte dient zelfs een zwerver te weten...
Toen heer Olly na enig klimwerk de oerterp in het zicht kreeg, bleef hij staan om zijn ademhaling en zijn ontstemming te regelen.
Oh. Net wat de jonge vriend zei. Kamperen op mijn heuvel met nachtelijke kampvuren en lichtverschijnselen. En nu betrap ik het met mijn eigen ogen. Daar ga ik een einde aan maken. Denk er of niet. Hij had toch minstens kunnen vragen of ik het goed vond.
Gegroet.
Het gaat niet aan om zomaar op andermans terrein zijn tenten op te slaan, heer Kop. Wat zijn dat voor manieren?
Ik zit hier op een mooie vibratie en daarom vraag ik me af waar uw manieren zijn.
Wat bedoelt u? Ik ben heer Olivier B. Bommel en mijn manieren zijn bekend, als u begrijpt wat ik bedoel.
U hebt anders een ongepaste manier om bezoekers te verwelkomen. U bent niet erg beleefd, dat is wat ik bedoel.
Ik wil niet over me heen laten lopen zonder dat er vergunning voor gevraagd wordt. Zegt u nu zelf, dat neem ik niet, zodat ik... zo erg is het ook niet. Ik bedoel eigenlijk... Bent welkom op mijn grond. De wetten der gastvrijheid zijn me heilig, zoals mijn goede vader me heeft geleerd. Terwijl het een eer is om een denker te huisvesten.
Huichelaar, jokkebrok, leugenaar. Waarom zeg je niet eerlijk wat je denkt?
Ik lieg nooit. Dat weet iedereen. Ik heb gezegd wat ik bedoelde toen ik u begroette. Wat ik niet deed, omdat uw tent me te ver ging. Maar ik ken mijn manieren, zodat ik vormen in acht neem, zoals het hoort. Terwijl ik niet weet wat ik bedoel.
Nou, wat bedoel je, hè? Het een of het ander, maar niet beide tegelijk, heer. Fort met jou. Jij bent een Zwitser. De vormen in acht nemen, zeg jij. Niet liegen, zeg jij. Hoe gaat dat samen, hè? Ga weg, kletskous. Je stoort de trillingen in mijn kuil.
De heer Krumknikkerkop zwaaide dreigend met zijn staf. En heer Bommel haastte zich de heuvel af, terwijl hij zich het gelaat afwiste en zijn gedachten verzamelde.
Het leven is erg moeilijk voor een heer. Vooral als hij met een denker te maken heeft. De manieren in acht nemen en niet jokken, zei heer Kop. Hoe kan dat nu? Wat is goed en wat is niet goed?
En, heer Olly, hebt u die zwerver weggejaagd?
Niet zo direct. Meer indirect, eigenlijk. Zodat ik niet weet wat ik denken moet. Hoe kan je een zwerver wegjagen zonder goed te zijn, terwijl hij eigenlijk een denker is die beleefd behandeld moet worden?
Waarom moet dat?
Omdat ik mijn manieren ken. Dat wil zeggen, ach, je moet me nu niet aan het hoofd zeuren, dat toch al op laag water staat, omdat heer Kop me ervoor gestoten heeft met zijn akelige lach. Laat me met rust, jonge vriend. Ik moet denken.
De gedachten van heer Bommel waren nog in nevelen gehuld toen hij thuis kwam, maar ze werden helderder toen hij een rookwolkje door de hal zag drijven.
Een sigaar. Niet zomaar één. Dit is een goeie. En ik ken het kistje waar hij uitkomt, zodat ik weet wat ik ervan denken moet. Net wat ik dacht. Dat zie ik nu eens net, Joost.
Op!
Ha, ik wilde vanmorgen geen namen noemen, maar ik had mijn vermoedens. Het wordt tijd dat je hem de waarheid eens zegt, zei de dame met wie ik erover sprak, en daar houd ik mij aan. Het komt niet te pas dat je mijn sigaren rookt en mij in de nek kijkt als ik er niet ben.
U moet mij verschonen, heer Olivier. Ik heb mij vergeten met uw goedvinden. Het kwam door vermoeidheid, vrees ik. Afwassen, stofzuigen, tafeltje in de was zetten. En toen viel mijn oog in het kistje dat erop stond. Het werd te veel en ik dacht aan een boom zo vol geladen mist men 1-2 pruimpjes niet.
Maar je dacht verkeerd, Joost.
Oh.
Goed denken is heel moeilijk. En daarom is het mij een genoegen dat je mijn sigaren goed genoeg vindt om ze te roken. Ga gerust je gang.
Toen Tom Poes niet lang daarna Bommelstein passeerde, was Joost bezig de rozen te verzorgen. Het was echter duidelijk dat zijn gedachten niet bij het werk waren, want hij knipte met versufte gelaatstrekken in een rozenstruik, zodat de bloemen in het rond vlogen.
Joost, wat ben je aan het doen?
Ik ben een weinig in de war, als ik zo vrij mag wezen. Ik weet niet meer wat ik denken moet. En dat is erg, jongeheer.
Hoe komt dat?
Ik had me verstout een verversing te gebruiken in heer Olivier's tijd. Hij was daar nogal ontstemd over, zoals te verwachten was. Maar daarna zei hij dat hij het goed vond en dat ik rustig mijn gang kon gaan. Wat moet ik daarvan denken?
Ik weet het niet.
Men had mij opgedragen het perk te doen. En nu dit. Alle rozen afgeknipt. Dat komt ervan. Het is gevaarlijk een eenvoudig persoon van zijn apropos te brengen.
Wacht eens. Oh. Heer Olly heeft een bezoek aan de denker gebracht die op de oerterp een tent heeft opgezet.
Ja.
Die heeft het op zijn geweten, wil ik wedden. Misschien kan die je helpen. Ga eens met hem praten.
Wat moet ik nu tegen zo'n denker zeggen? Ten slotte was ik in overtreding, om eerlijk te zijn. Dat moet ik toegeven. Hoewel de markies niet op een flesje meer of minder kijkt, zoals zijn bottelier me mededeelde. Maar heer Olivier is de markies niet. Daar moet ik rekening mee houden in mijn bediening. Excuseer. Mag ik u even lastigvallen met geestelijke moeilijkheden?
Spreek gerust. Ik zit hier op een mooie trilling, zodat ik weet wat ik denken moet.
Ik heb sigaren en port gestolen. Daar moet ik eerlijk in zijn. Maar mijn werkgever zegt dat ik mijn gang kan gaan, hoewel hij het niet goed vindt. Dat kan toch niet? Ik wil niet liegen tegen mezelf, met uw welnemen.
Eerlijk zijn, hè? Niet liegen tegen jezelf, hè? Maar als je niet tegen jezelf liegt, pleeg je verraad tegen een ander. Je kan alleen maar jezelf bedriegen, leugenaar.
Excuseer, ik lieg nooit tegen mezelf.
Zo. En wat deed je dan toen je die sigaar opstak, hè? Je draaide een rat voor je eigen ogen, oplichter. Als je de leugens uit je denken gooit, blijft er niet veel over. Je bent alleen maar iemand als je tegen jezelf liegt.
Zou dat waar zijn? Wat zei ik tegen mezelf? Aan een boom zo vol geladen mist men een pruimpje niet, dat zei ik. Ik loog, nu ik erover nadenk. Zeer betreurenswaardig. Want ik heb best recht op een weinig ontspanning op zijn tijd, om eerlijk te zijn.
Roos, waar was je toch? Ik zit hier maar te wachten op een versterking zonder dat iemand zich daar iets van aantrekt. Je had toch geen vrije middag?
Nee, heer Olivier, dat niet. Ik heb even frisse lucht geschept na de ontregelde behandeling die ik vanmorgen genoten heb. Die zat me hoog,
ja?
Zodat ik bijna genoodzaakt was om een ontslag te overwegen met uw toestemming.
Ja.
Maar als ik de leugens uit mijn denken gooi, blijft er niet veel over.
De volgende morgen begaf heer Bommel zich naar de kleine club, omdat hij behoefte had om eens met ontwikkelde, hoogstaande lieden te praten. Hij trof er echter alleen de burgemeester aan, die in een gezellig hoekje de krant zat te lezen.
Het is moeilijk, hè? Men weet tegenwoordig niet meer wat men denken moet.
Tja, het is wat. Dat Rommeldamse werfcontract gaat niet door. Ze doen maar.
Nou, dat bedoel ik niet. Ik bedoel, men moet de vormen in acht nemen, maar men mag niet huichelen als heer zijnde. Hoe moet ik denken, als u begrijpt wat ik bedoel? Als men de leugens uit zijn denken gooit, blijft er niet veel over, zegt u nu zelf.
Oh, niet zo somber. Dat is allemaal uit de tijd, Amice. We hebben hier een voortvarend stadsbestuur met de vinger op de pols, weet je wel. En het denken kan worden overgenomen door piepkleine gevalletjes. Chips, zoals professor Powitzkowski me uitlegde. En daarvoor gaat de gemeente nu een piepfijn gebouw opzetten, dat alle kopwerk overbodig maakt. Wat zeg je daarvan?
Piepkleine gevalletjes die in een gebouw denken.
Chips, mooi hoor. De enige moeilijkheid is dat gebouw. Het moet niet te ver weg zijn, want er zal heel wat toeloop komen. Maar aan de andere kant moeten we ruimte hebben, met het oog op het verkeerprobleem. We zoeken dus een geschikte plek, maar och, dat is in handen van doorknoper. Zoiets moet ambtelijk behandeld worden, met de wet in de hand. Anders komen er moeilijkheden.
Men moet de vormen in acht nemen, maar men mag niet huichelen. Hoe moet dat? Ik bedoel, wat is goed en wat is niet goed?
Moeilijkheden zijn er altijd. Wet is wet, dat is waar. Maar men moet op de mazen letten.
Wet is wet. Wat in de wet staat is natuurlijk geen beleefdheid of gehuichel, zodat het wel goed moet zijn. Maar dan zijn er toch geen mazen?
Heer Olly nam afscheid van de heer Dikkerdak, die weer in zijn krant verzonken was, en verliet nadenkend de club.
Met zo'n hoogstaand gesprek komt men niet veel verder. Nu ben ik nog even ver, bedoel ik. En die chips, zouden die denken zoals een heer denkt, terwijl de professor ermee te maken heeft? Ach, meneer Doorknoper, goed dat ik u net tegenkom. Misschien kunt u me helpen. De burgemeester zei dat u een geschikte plek in handen hebt met het oog op het denken dat ambtelijk behandeld moet worden omdat er mazen zijn, zodat ik nog steeds niet weet wat ik denken moet.
Meneer Bommel, dat is toevallig. Ik wilde juist naar u toe gaan om even rustig met u te praten. Het gaat om een stukje grond dat kadastraal uw eigendom is. Het zou bestemd zijn voor het vestigen van een overheidsinstelling waar het bevolkingsregister met alle bijkomende gegevens gecentraliseerd kan worden en waar we economiserend kunnen werken.
Oh, maar ik bedoel eigenlijk het denken, als u begrijpt wat ik bedoel.
Juist. Ja? Dat stukje grond willen we, behoudens wetenschappelijke instemming, gaarne van u overnemen.
Hè?
Op basis van de geëigende onteigeningsvoorwaarden natuurlijk.
Mijn grond overnemen? Nee, geen denken aan. Het land moet blijven zoals het is, want de overheid maakt overal steenklompen van. Een heer beschermt de natuur, dat is zijn plicht, ook al weet hij niet hoe hij denken moet.
Jammer dat u zo'n houding aanneemt. Dan moeten we de ambtelijke weg bewandelen en de onteigening tot stand brengen door middel van een rechterlijke uitspraak.
Ja.
Ja, ik had dit liever in der minne geschikt. Het gaat tenslotte maar om een kleine handreiking uwerzijds.
Een heer schikt de natuur niet met een handreiking. Dat is tegen zijn beginselen. Ik heb de heer Doorknoper niet aardig behandeld. Ten slotte doet hij alleen maar zijn plicht, zodat ik de vormen niet in acht heb genomen. Maar ik heb niet gehuicheld. En toen ik de leugens uit mijn denken had gegooid, bleef er voldoende over om die beambte de waarheid te zeggen. Nou, dat is toch mooi. Hoewel, waar blijven de goede manieren die mijn vader me geleerd heeft op die manier? Och, het leven is moeilijk.
Hij remde. Want in de verte had hij een lifter opgemerkt. En bij het naderen zag hij dat het Alexander Pieps was, de assistent van professor Prilowitzkowski.
Kan ik een eindje meer rijden? Er is geen bus om deze tijd.
Oh.
Trouwens, ik heb er eigenlijk geen geld voor met mijn soort salaris.
Oh, maar natuurlijk. Het zou heel onaardig zijn om u daar te laten staan. En ik ken mijn manieren. Hoewel ik van plan ben de leugens uit mijn denken te gooien.
Dat zal een hele klap geven.
Het is niet gemakkelijk. Maar waar moet u heen?
Naar de oersterp. Ik heb gehoord dat daar een denker zit met een nieuwe leer die me erg nuttig lijkt.
Die ouwe in dat tentje is misschien een denker, maar mijn denken heeft hij lelijk in de war gebracht. Is dat nuttig?
Het is een leer voor de toekomst.
Ja.
Die kan me helpen tegen de prof, want die is helemaal verkalkt.
Verkalken is een ziekte van deze tijd. Uw prof en de burgemeester willen een stuk van mijn grond verkalken door er een shipgebouw op te zetten over mijn lijk. Is die heer denker daartegen? Dat geeft me te denken.
De oerterp was in het zicht gekomen. Alexander Pieps sprong uit het voertuig en snelde de heuvel op zonder afscheid te nemen.
Oh, heeft haast. Ach, dat is te begrijpen als daar een leer voor de toekomst verkondigd wordt.
Heer Bommel dacht een poosje na. En toen stapte ook hij uit zijn auto.
Ten slotte moet men bij de tijd blijven, als heer zijn. Leg je oor te luisteren, zei mijn goede vader altijd. En daar houd ik mij aan, zodat ik ook eens even ga kijken. Maar ik moet zorgen dat ik niet gezien word, want die heer Kop heeft mij de vorige keer niet aardig behandeld, toen ik hem welkom wilde heten door hem de deur te wijzen. Ik zal de noordkant nemen. Daar liggen veel grote stenen, zodat ik mij verschuilen kan.
Met die gedachte liep hij om de terp heen en begon te klimmen. Dat viel niet mee, omdat de rotsblokken groter waren dan hij gedacht had. En hij geraakte dan ook al spoedig in ademnood. Maar boven het piepen van zijn luchtwegen en het geratel van neerstortend gruis uit, hoorde hij de krassende stem van Krumknikker Kop. Die werd zo nu en dan onderbroken door uitroepen en gemompel. En dat gaf hem kracht om verder te gaan.
Daar is meer publiek dan heer Pieps. Wat is er aan de hand?
Met die vraag bereikte hij de top, zodat hij vrij uitzicht had op het toneeltje voor hem. En hij zette grote ogen op. Er had zich daar een kleine menigte om de denker geschaard, die voor zijn tentje het woord voerde.
Een vergadering. En dat op mijn grond zonder mijn toestemming. Het is maar goed dat ik mijn bezittingen in het oog houd, want er wordt lelijk overheen gelopen. Zelfs de heer Zielknijper zit daar plat te treden.
Daar zitten jullie nu. Allemaal jongeren die met modder ogen naar de toekomst kijken. Wat er allemaal gebeurt is jullie schuld niet, zeg je. Jullie zijn onschuldig. Luister naar de woorden van iemand die op een mooie trilling zit, zodat hij weet wat hij denken moet. Ik zeg jullie dat onschuld jullie vijand is. Jullie weten niet veel, maar het kwaad heeft jullie geleerd wat je weet. En daarom is alles wat jullie weten kwaad.
Interessant. Onschuld is vijand. Ik zie dat zo dikwijls in de praktijk.
Jullie bedriegen jezelf. Jullie zijn alleen iemand als je tegen jezelf liegt. Wees eerlijk. De onschuld is jullie aartsvijand.
Heer Bommel had genoeg gehoord en verliet ter neergeslagen het terrein.
Onschuld is onze vijand? Wat is dat voor onzin? Terwijl ik als onschuldig heer een mooi voorbeeld geef, wordt de jeugd vergiftigd. En ik ook, als ik geen krachtige maatregelen neem, zodat ik ze ga nemen. Als ik begrijp wat ik bedoel. Hier is een misstand die om een sterke hand vraagt.
Hij was zo in zijn gedachten verdiept dat hij het uiteengaan van de bijeenkomst niet opmerkte. Verspreide groepjes dwaalden over de kale terp en bespraken het gebodene. Maar twee van de luisteraars hadden de eenzame heer opgemerkt en haastten zich achter hem aan. Heer Olly kreeg ze pas in de gaten toen een van hen hem op de schouder tikte.
Hoe laat is het, Flap?
Versta
je me niet?
Er komt iemand aan. Geef hem een kletter.
De beide jonge lieden waren vlugge werkers. Toen de geschokte heer het hoofd voorzichtig een weinig ophief, zag hij hen reeds met zijn portefeuille wegdragen. En ook ontwaarde hij dokter Anders Zielknijper die rustig naderde.
Wees niet bang. Helemaal ontspannen en regelmatig ademen. Dan zult u zich al gauw beter voelen.
Beter? Het is gans schandelijk. Ja. Wat er gebeurd is, bedoel ik. Op mijn eigen heuvel me beroofd door een paar schurken. In het openbaar opgehitst door mijn gast. Die huist daar in een tent. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Ik kan u heel goed volgen. Ik was daar ter plaatse. Maar uw gast heeft niet opgehitst, mijn waarde. Hij stelde enige feiten vast die jongeren te denken zullen geven.
Jongeren, het waren misdadigers. Dat zoiets gebeuren kan, bij daglicht toch wel. Mijn goede vader heeft zich in zijn graf omgedraaid, zodat ik hem niet in de ogen durf te kijken.
Aha, een geval van vaderfixatie. Een indringende behandeling zou hier wellicht uitkomst kunnen bieden.
Op dit voorstel ging heer Olly niet in. Zodra hij op de been geholpen was, begaf hij zich met onvaste tred naar de oude schicht, die aan de voet van de oerterp op hem wachtte. Zijn berovers verdwenen reeds over een heuveltop. Maar omdat ze nu op snelle assagaya's gezeten waren, herkende de versufte heer hen niet. Hij zou trouwens te laat geweest zijn om in te grijpen, want het zijn zware motoren die een grote snelheid kunnen ontwikkelen. Dat merkte commissaris Bas.
Eigenlijk zou hier moeten worden ingegrepen. Het overtreft de toegestane decibellen, maar ja, het tekort aan personeel.
Op dat ogenblik verschenen de beide motoren reeds om de weg krommen. En omdat ze deden wie het scherpste kon snijden, scheen een aanrijding onvermijdelijk. De geoefende politiechef wierp met grote tegenwoordigheid van geest het stuur om, zodat hij in de berm belandde en tegen een oude kastanje tot stilstand kwam.
Ik kan dit niet laten passeren. Neem dit hoog op. Geluidsoverlast, snelheidsovertreding, verkeerde kant van de weg. Eens kijken, daar kwamen ze vandaan.
Hij zette zijn pet recht en ging met stramme benen op zoek naar getuigen. Erg ver hoefde hij niet te gaan, want na de eerste heuvel beklommen te hebben, kreeg hij heer Olly in het oog, die verzakt naar de oude schicht stond te kijken.
Heer Bas, daar bent u dan eindelijk. Het is een schande. Huh? Ik ben beroofd zonder dat er politie was. En mijn banden zijn doorgesneden, zodat ik nu leeggelopen op de weg sta. En waarom? Omdat daar op mijn heuvel een schurk huist. Door mijn gastvrijheid.
Wat ik wil weten, is of je soms twee gemotoriseerden hebt zien passeren. Ja. En zo ja, of je hun nummers hebt opgenomen.
Ik heb niets opgenomen. Integendeel, ik ben beroofd doordat die zwerver daar op mijn heuvel jongeren tot kwaad aanzet. Ik neem dat niet, als u dat maar weet. Er moet iets gedaan worden, bedoel ik.
Toen de politiechef hoorde dat er een volksmenner op de heuvel woonde, begon hij onmiddellijk te klimmen. en heer Bommel volgde hem. Hun nadering bleef niet onopgemerkt, omdat de heer Krumknikkerkop mediterend in zijn kuil zat, met het hoofd boven de rand uit.
Ik wens u een slechte dag, want ik heb het besluit genomen om niet te huichelen. En daar houd ik mij aan, zodat...
Daar gaat het nu niet om, ter zake.
Ja, ik heb persoonlijk gehoord hoe u jongeren tot kwaad aanzette. Op mijn eigen grond nog wel. Zodat ik uitgeschud ben met leeggelopen banden. Als heer die het kwade bestrijdt, neem ik dit niet.
Bestrijd jij het kwaad?
Ja.
Dan moet je het wel goed kennen. Want hoe kan je het kwade herkennen als je zelf geen kwaad in je hebt? Jullie zitten er allebei vol mee. Want het kwaad heeft jullie geleerd wat je weet. Ook al draag jij daar een jas met glimmende knopen. Alles wat jullie weten is kwaad.
Ik heb genoeg gehoord. Mee naar het bureau. Wij moeten eens praten.
U hoort het, heer Kop. De wet staat achter mij. En uw mooie praatjes zullen u niet helpen.
Heer Bommel begaf zich voldaan naar huis. Maar toen hij Bommelstein naderde, zag hij reeds van verre de bediende Joost in een verslagen houding voor de gevel staan, zodat hij begreep dat ook daar niet alles in orde was.
Het is heel betreurenswaardig, heer Olivier. Een smeerboel met uw welnemen. Enige jonge heren op motorfietsen hebben zich verstout om van mijn pas gelapte ramen glasscherven te maken en woorden als actie op uw muur te kalken. Nog verkeerd gespeld ook, met uw welnemen.
Tja.
Ik heb ze nog op het ongepaste van hun gedrag gewezen, maar daarop waren ze zo vrij mee in het rozenperk te jonassen. Dat gaat toch niet aan, heer Olivier? Ik wil gaarne van u vernemen hoe u mij denkt te beschermen.
Maar het is erg, Joost, heel erg, als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Maar alles komt in orde, omdat ik persoonlijk maatregelen genomen heb, zodat de politie de zaak in handen heeft. Ik moet nu eerst even de garage opbellen wegens mijn versneden banden. En daarna zal ik heer Bas op de hoogte brengen, zodat de bewijzen zich opstapelen. Je kunt gerust zijn, bedoel ik.
Ja.
Als heer Bommel het politiebureau bezocht had, zou hij niet zo zeker van zijn zaak zijn geweest. Commissaris Bas was daar bezig met de ondervraging van Krumknikkerkop. Maar de denker voerde al spoedig de boventoon, zodat de politiechef in grote opwinding achter zijn bureau op en neer sprong.
De wet schrijft voor wat goed en kwaad is. Jouw geklets is opruiing, dat is het. Jij zet aan tot baldadigheid en overtreding van de verkeersregels. Jij bent op kwaad uit. Verstoring van de openbare orde. Jongeren ophitsen, opstand. De wet verbiedt dat. Ik handhaaf in deze stad de orde. Met de wet in de hand.
Jij draait de dingen om. De wet stoelt op het kwaad en jij ook. Want het kwaad heeft de wet gemaakt en daarom is de wet die jij in de hand hebt kwaad. Dat weet jij best. Als je de leugens eens even uit je denken gooit.
Nou moet je eens even heel goed. Met Bas!
Met Olivier B. Bommel. Het is heel vreselijk. Ze hebben op mijn muren geschreven en mijn raam hier gegooid. Zodat ik nu lelijk op de tocht zit en de bewijzen zich opstapelen.
Ook dat nog?
Ja.
Ruiten ingegooid op Bommelstein.
Ja.
Door jou opruien, meneer Kop. Belediging van een ambtenaar in functie. Opzetten tot muiterij en straatschenderij. Ja. Zeur niet, Bommel. Ik ben bezig.
Ja.
Zolang ik er ben, worden er in deze stad geen moedwillige vernielingen aangebracht.
Nee.
Door niemand.
Wat? Geen vernielingen?
Nee.
Waarvoor dient dat wapen dan dat daar aan de muur hangt?
Hallo? Bent u er nog? Ik wil mijn beklacht doen over mijn beschreven muren. Er is ook met verf gegooid en er liggen heel vieze blikjes. Bent u daar nog, heer Bas?
Ja!
Hij is al opgepakt, heer Olivier.
Ik weet het niet. De politie heeft de zaak in handen. Maar ik krijg de indruk dat de commissaris overspannen is.
Geen vernielingen. Maar wel een schietwapen aan de muur. Ja. Huichelaars.
Dat wapen dient om de vrijheid te beschermen, Amice. We leven in een vrije stad. Als je geen directe aanwijzingen tegen deze zwerver hebt, kan je niet beter laten gaan, Bas.
Niet vernietigen, maar wel met schietuig lopen. Allemaal leugens en kwaad.
Laten gaan, zei u, burgemeester. Dat loopt nu maar vrij rond. Dat houdt bijeenkomsten. Dat sleept maar mee en brengt hoofden op rol. En de politie staat vooraan.
Je ziet het te zwart, Bas. Dit is een vrije stad. Die oude is een war hoofd, dat is duidelijk. Je moet hem wel in de gaten houden. En als je hem ergens op betrapt, moet je streng optreden. Natuurlijk. Een bende kunnen we hier niet hebben. Maar voorzichtig aan, Anamise. Wat hij over dat schietuig zei, geeft te denken. En je weet hoe sommige kranten zijn.
Joost was bezig de muren van Bommelstein te reinigen. Hij had daartoe wat bleekwater in een emmer gedaan en boende ermee over de ongeschoolde belettering die het slot ontsierde. Het was zwaar werk, tot het uiterste van zijn krachten vergde. En ik keek pas op toen zijn werkgever op de stoep verscheen.
Wat hebt u daar, als ik zo vrij mag wezen? Wees toch voorzichtig, heer Olivier. Een ongeluk zit in een klein hoekje.
Dit is een hellebaard. Die vond ik op zolder bij het harnas van mijn goede vader. Ik moest wel, Joost. De politie is erg in de war, zodat heer Bas mij voor zwerver uitschold en mij van vernielingen beschuldigde.
Zeer betreurenswaardig.
Zeg dat wel. Er zit dan ook niets anders op dan het recht in eigen hand te nemen en Bommelstein persoonlijk te verdedigen, zodat jij veilig de rommel kan opruimen. Vooral veel blikspul in het water doen, want dat schrijfwerk van tegenwoordig is hardnekkig.
Dat heb ik gemerkt. Ik schrop me de scheuten.
Hij goot een fles Ultrafix leeg in de emmer, terwijl heer Bommel zich naar de rand van de heuvel begaf om de omtrek door zijn verrekijker te verkennen. Langzaam speurde hij de omgeving af. En zodoende werd hij aan de voet van de heuvel een paar voetgangers gewaar die zich langs zijn tuinmuur haasten.
Kijk, het is maar goed dat ik paraat ben, want daar beweegt zich een ander gevaar. De ambtenarij die mij mijn land wil afnemen. De terroristen loeren van alle kanten.
Hij had het oog op de ambtenaar Dorknoper en professor Prilewitskowski, die op zoek waren naar een plek waar de geleerde zijn computergebouw kon neerzetten.
Die plek had ik gedacht. En niet te ver van de stad, een aardig uitzicht op een oud kasteel voor de toeristen, genoeg parkeergelegenheid en toch rustig.
Nee. Oh, dat moeten wij eens aanzien. Is de Aarde d'Azur? Zo vraag ik mij. Dat kan men niet gebruiken wanneer het zich om een aanstalt met positieve metaal en negatieve zuurgestionen handelt. Een duchtige bodemonderzoeking is noodwendig.
Het gevaar zit overal. Maar ik heb het in de gaten.
Ik zie het, heer Olivier. Hm? De Ultrafix heeft mijn bezem aangetast. Hij is geheel kaal, met uw welnemen.
Op het naastliggende heuveltje was professor Prilewitskowski doende om aarde in een zak te scheppen. Terwijl de heer Dorknoper het zich tussen de bloemen gemakkelijk had gemaakt.
Een mooie plek. Ook een ambtenaar kan van de natuur genieten. Al denkt het publiek daar wel eens anders over. En het uitzicht is bijzonder, wat u?
Het is geestbodem. Maar ik zal dieper graven moeten. De oppervlakte is wellicht aangewaaierd en ik weet niet wat zich daaronder bevindt.
Wat betekent dit? Wat weet je, in mijn bodem zonder mijn toestemming? Dat gaat niet. Een heer verdedigt zijn voorvaderlijke bezittingen. Ik wil die grond terug hebben, bedoel ik.
Oh, deze bodemaard moet ik duchtig betrachten voordat er gebouwd worden kan. Dat is toch klaar?
Er is niets klaar. Hier wordt niks betracht, want deze bodemaard is van mij.
Ja, kijk, dat is nu een moeilijk geval. Artikel 729 van de gemeentelijke verordening zegt... Hoewel, de jurisprudentie van 2 maart... En de onteigening heeft nog niet plaatsgevonden. Tja, ambtelijk gezien staat de heer Bommel hier sterk. Zodat ik u moet verzoeken de aarde terug te storten, professor.
Kwatsch!
Zo ziet men. Een heer moet zijn bezit beschermen, gewapende hand als het moet. Kracht is macht, als men het goede wil, zei mijn goede vader altijd, en daar houd ik mij aan. Want de overheid doet niets, zodat ik er alleen voor sta, terwijl ik uit beleefdheid niet huichelen wil.
Hij nam zijn wapentuig over de schouder om een rondgang over zijn terrein te maken. Maar omdat de weg ver en het weer warm was, begon hij al spoedig tekenen van vermoeidheid te vertonen.
Het is wel zwaar werk wanneer men een lapje grond heeft. Vooral omdat ik vol zit met de denkbeelden die heer Kop aan al die jongeren heeft opgedrongen, zodat het kwaad op mijn muren tiert.
Hij was zo in deze gedachten verdiept dat hij geen aandacht schonk aan de rennende voetstappen achter zich. Ze waren van een van de door hem bedoelde jongeren die op de vlucht was voor de parkwachter van de markies de Kantekleer. Diens buiten was namelijk ook verontreinigd. Maar de dader was op heterdaad betrapt. En terwijl de geoefende wachter de achtervolging inzette, greep de edelman de telefoon om politiehulp in te roepen.
Ik eis doortastende maatregelen. Parbleu, mijn rozenperk is ontsierd door de blikjes waaruit Jan Hakel zijn degoutante bieren pleegt te consumeren.
Hé, hey, blijf staan jij.
Help, ze willen me kwaad doen.
Kwaad is kwaad. Hier wordt een ondervoede knaap bedreigd door een bullebak. Mijn plicht is duidelijk.
Zo denkende omklemde hij zijn wapen en stak dat krachtig tussen de voeten van de naderdravende parkwachter, zodat deze dreunend ten val kwam.
Zo.
Toch handig zo'n radiootje. Er is net een overval bij de Kantekleer gepleegd en we zijn daar in de buurt. Vandalisme, vuilspuiterij en een verknipt struikje, je kent dat. Alle kans dat we op tijd zijn om ze te grijpen.
Dat zou wel leuk zijn voor een keertje. We zitten altijd achter het net te vissen. Alleen jammer dat we voorzichtig moeten optreden van de commissaris.
Niet zo somber. Zelfverdediging is toegestaan.
Prachtig op tijd. Dit is een van mijn crimineeltjes.
Genade, ik heb niets gedaan.
Prachtig. En daar op de heuvel is de ander. Jij deze en ik die.
Brigadier Snuf haastte zich de weg op naar heer Bommel toe, die wat zorgelijk over de gevallen parkwachter gebogen stond.
Zou het erg zijn? Maar zulke rare geluiden.
Als het meneer Bommel niet is. En met een steekwapen nog wel.
Een heer moet zijn bezittingen verdedigen, gewapende hand als het moet, omdat er geen politie is die mij uitschaalt als ik opbel om het te beklagen. Zodat ik...
Geen praatjes. Ja. We hebben je medeplichtige al te pakken en je kan beter rustig meegaan, Bommel.
Ik meegaan? Waarom? Ik verdedig het kwaad en ik bescherm het goede. Nou, ik bedoel andersom. Ja. Deze bullebak zat achter een zwakkere aan, zodat ik uit zelfverdediging heb gehandeld. Als u begrijpt wat ik bedoel.
Zelfverdediging. Als je niet rustig meegaat, rammen we erop. Orders zijn orders.
U hebt de verkeerde voor. Ik ben zelf het slachtoffer van het kwaad dat in het denken zit als men de leugens eruit gooit. Zodat ik bekladderd ben met versneden banden.
Wat is hier gebeurd?
Val erop, als klappel jij die is geschuifeld.
Maar dat was heer Bommel. Heeft hij moeilijkheden met de politie?
De politie. Die pakt die stagjes aan, hè? Maar ik zal die pasje peen wel eens uitspijkeren. Ik zal hem verbouwen. Ik zal hem zo opletten dat je hem niet kent.
Tom Poes luisterde niet langer en haastte zich weg om naar Bommelstein te gaan.
Dat was de parkwachter van de markies. Heer Olly had hem nogal toegetakeld, zo te zien. Maar waarom? Joost, de politie heeft heer Bommel meegenomen. Weet jij ook wat er gebeurd is?
Ook dat nog. Er is zoveel gebeurd dat het me te veel wordt als u mij toestaat. Kijkt u zelf maar. Men heeft zich verstout Bommelstein met een spuitbus aan te vallen. Op aanraden van de heer Krumknikker Kop. En bij het reinigen is alles uitgelopen. Een smeerboel, jongeheer. Ik heb het uiterste uit het bleekmiddel gehaald en toen is mijn boender aangetast. Geheel verbleekt met uw welnemen, ook zonder uw welnemen. Ach, ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Er is niets van mij overgebleven. Verbleekt, net als de boende.
Wat bedoel je?
De denker op de heuvel. Daar ben ik gisteravond heen gegaan. Hij zei, als je de leugens uit je denken gooit, dan blijft er niet veel over. En vandaar, ik kan de juiste woorden niet meer vinden.
Ik weet alleen dat heer Olly gearresteerd is. En in zo'n geval kan je er maar beter een advocaat bij halen.
Ja?
Ik zal meester Woordkramer opbellen, want ik herinner me dat die heer Bommels zaken al eens eerder behandeld heeft.
Woordkramer hier. Advocaat en procureur. Wat zegt u? De heer Bommel opgebracht? Tja, ik heb het erg druk. Veel zaken die geen uitstel kunnen leiden, maar... De heer Bommel gaat bij mij voor. Een van mijn beste cliënten. Maakt u zich geen zorgen. Ik weet al hoe ik zijn geval moet aanpakken. Nee, laat het maar aan mij over.
Intussen was professor Prilewitskowski door de ambtenaar Dorknoper teruggebracht naar het stadslaboratorium.
Het is jammer dat de heer Bommel zo tegenwerkt.
maar ik zal een speciale vergunning aanvragen, zodat u op uw gemak een grondmonster kunt nemen. Weet u wat? Ik zal er haast achter zetten, zodat het onderzoek al over een maandje of drie kan beginnen.
De waanzin! Bemerkt u zich dat, meneer Piep?
Wat?
3 maandjes, zegt de beambte. Hoe kan men zo wetenschappelijk arbeiden? Ik wil eilig met de oprichting meiner aanstalt beginnen en nu wederstreeft de Bommel een grondige bodemonderzoeking.
Maar waarvoor hebben we Bommel eigenlijk nodig, prof? Waarom kunnen we hier op de heilige gebouw neerzetten? Lekker dichtbij en ruimte genoeg.
Omdat de bodem hier ondeugend is, domkop. Met kwaadsensuur glimmer.
Ja, u hebt het nu over zure grond. Maar neemt u nu eens microbiologica. Wat weet u wel dat er niets mooier is dan een zure bodem? Daarin kunnen zich geen schimmels en geen bacteriën ontwikkelen.
Vrouw, wat hebben wij met schimmels van doen? Donne wederse dozeldraaier.
Maar in een zuur milieu is geen besmetting of verontreiniging.
Wat?
Er is aangetoond dat...
Dat u een verrukte klapperkop bent. Moet mijn eigen assistent mij met beschnumpting en broeksel verwisselen.
Het was aan zijn stampvoeten te merken dat zijn ontstemming een hoogtepunt bereikt had. En ik weet niet hoe het zou zijn afgelopen wanneer de denker Krumknikker niet gepasseerd was, op weg naar zijn tent.
Kijk, een dansende geleerde. Ach, iedereen ziet wel eens een roze olifant.
Was? Dat slaagt ja als de tang op een varken.
Ja, ja. Tangen en varkens lijken op elkaar.
Gelijken dit noppelkande? Wat is dat voor dolplapperij? Wat bent u dan voor enig?
Dat is een denker. Krumknikkerkop. U weet wel, prof. Hij heeft een nieuwe leer.
Een nieuwe leer? Deze zwermer zou een wetenschappelijke zijn. Lachelijk. Hij weet niet eenmaal hoeveel 1 plus 1 is.
Oh ja. 1 plus 1 is 2. Dat is erfelijk bepaald. Want daardoor is 1 maal 1 2¼.
Goed, hè? Daar sta je van te kijken. Zoiets heet het Krumknikker-effect. Een hele nieuwe manier van denken die schimmels en oude koek afwijst.
Dat is, ja... Dat is totaal verrukt.
Nee.
Dat is geen wetenschap. Dat is ja ganz onlogisch.
Ja, 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 ja. Ik ben antiloog.
Op het politiebureau werd heer Olly door commissaris Bullewas verhoord. En terwijl buiten het geluid van een samenscholing aanzwol, leunde hij geknakt op het schrijfbureau.
Dit is niet zo mooi. Jij bent dus ook al onder de invloed van Krumknikkerkop. Een terrorist zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder middelen van bestaan.
Ja.
Dat had ik niet van je verwacht, Bommel. Kattenkwaad uithalen bij de markies de Kantekleer. Je moest je schamen. Heb je wat te zeggen?
Kattenkwaad uithalen. Ik, als heer, neem ik de vormen in acht. Dat weet iedereen. Maar ik huichel niet, zodat ik die bullebak van de markies ten val bracht. Waardoor ik de vlegel gered heb die me beroofd heeft. Maar dat zag ik niet, omdat hij te hard liep. En daarom zit ik hier mijn goede naam door het slijk te halen. Eenzaam en onbegrepen, omdat ik de leugens uit mijn denken verwijderd heb.
Juist. Je bekent dus.
Nee.
Ik zal Snuf vragen om je verklaring op te schrijven, dan kan je...
Vrijheid van denken! Tegen de politie!
Bevrijd de leugen! Alle gevangenen vrij!
Er is een samenscholing voor het bureau, chef. Men eist dat...
Ik hoor wat er geëist wordt. Rammel op, Snuf. Reken ze in. Achter slot en grendel met die bende.
Met permissie, commissaris. Het spijt me. Alle cellen zitten vol. En ik heb hier niet genoeg personeel om erop te rammen. Dat is trouwens tegen de orders, commissaris. Met zachtheid optreden, weet u wel. Trouwens, daar is de dokter Zielknijper. Die deed ze al te kalmeren.
Ik ken en begrijp jullie gevoelens door mijn praktijk. Ik weet er alles van. Maar met geweld komen we er niet. Blijf rustig en probeer te ontspannen. Dan zullen wij bemiddelen. Dit is meester Woordkramer. Die pal staat voor jullie belangen. Een ogenblikje, goede vrienden. We gaan even een rustig gesprekje met de politie hebben.
Tegen de politie! Tegen de politie!
Ik vertegenwoordig de actievoerders. Huh? Ja. Ik eis de behandeling van deze zaak zoals omschreven in gemeenteverordening 539X tot en met Z. Dit in verband met klachten over het politieoptreden.
De politie treedt niet op. Er zijn geen cellen genoeg en ik heb geen personeel. Het is een bende.
Daar heb ik u.
Huh? Ik ken uw moeilijkheden, commissaris. Ik heb al met de burgemeester gesproken en die heeft vertrouwen in een behandeling langs zielkundige lijnen. De onlustgevoelens van de autonomen komen voort uit frustraties, weet u. Daarom stel ik voor om de patiënten naar mijn kliniek te voeren met juridische bijstand.
Tegen de voorschriften, maar vooruit. Onder protest. Reken daarop. Ik zal dit met de burgemeester opnemen.
Zo zaten de arrestanten Bommel en Belial even later in de spreekkamer van dokter Anders Zielknijper, die hem met een kalmerende glimlach op hun gemak stelde.
Zo, dit is beter. Een cel heeft toch altijd een vervreemdend effect, nietwaar? Hier kunnen we ontspannen eens even met elkaar praten. Om te beginnen, ik heet Okke en dat is Olly.
Olly?
En jij, wat is jouw naam?
Belial. Ik ben Belial van de Asmodee. En jij bent een natte dweil. Jij lost niks op. Jij bent alleen maar een dreet. Een likker van de politie.
Prachtig. Prachtig. Praat maar vrij uit.
Weg met het gezag. Wij eisen afbraak. Wij eisen vrijlating van Johan Puttergast.
Hoe vreselijk is dit alles. Ik ben blij dat mijn goede vader dit niet hoeft mee te maken. Hij zou het niet hebben overleefd.
Weg met de vaders!
Als hij nog geleefd had.
Heel fijn. Zo'n kort gesprekje klaart al heel wat op. Ik zie dat zo dikwijls in mijn praktijk. Allemaal een geval van jeugdmoeilijkheden. Tekort aan liefde aan de ene kant en vaderbindingen aan de andere kant. Het komt allemaal op hetzelfde neer. Maar we komen er wel uit, hoor.
De volgende morgen zocht Tom Poes meester Woordkramer op, om te vragen hoe het met heer Olly ging.
Goed. Heel goed, vent. Ik heb de politie gewezen op verordening 539. Mm-hmm. En nu verblijft de heer Bommel in een gesloten inrichting in afwachting van zijn voorgeleiding.
Oh.
Ik kan op mijn gemak voor de verdere ontwikkelingen zorgen.
Wat voor verdere ontwikkelingen?
Dit is een zaak voor de vakantiekamer. In eerste aanleg, zou ik zeggen.
Vakantiekamer?
Wat ik met het oog op de aanklacht naar voren moet brengen, is niet zozeer de kwade dronk van de verdachte. Nee. Ik had gedacht op zijn geestelijke moeilijkheden te wijzen, zodat dokter Zielknijper de behandeling kan voortzetten.
Maar,
behandeling in een gesloten inrichting, om kort te gaan.
Maar
kunnen we hem met geld en goede woorden wel uitkrijgen na verloop van tijd? De wet is soepel op dat punt.
Dit wordt niks. Ik kan beter proberen er zelf iets aan te doen.
Tom Poes liep de hei op om beter te kunnen denken. En zodoende kwam hij langs het stadslaboratorium, dat gewoonlijk stil en ernstig proeven lag te nemen. Maar deze morgen stond de dienstdoende geleerde in het landschap, waar de journalist Argus zijn klachten noteerde, terwijl de assistent Pieps glimlachend toekeek.
3 maanden moet ik wachten voor een kleine bodemproefing, omdat de Bommel wetenschappelijke arbeid verstoort met helle baden.
Ja, dat hebben we al. Dat was gisteren. Maar waar maakt u zich nu nog zo druk over? Heeft iemand u bezeerd met die baarden?
Ach nee, het gaat dieper. Daar heeft zich een antiloog gepasseerd. En deze wedernatuurlijke wetenschapper stelt vooruit dat 1 × 1 = 2¼ is. Heeft hij de oog op de jolentheorie der natuurkunstige nobis, zo vraag ik mij? De gezwindigheid der voortplantering.
Tom Poes luisterde niet verder. En toen hij zijn weg vervolgde, liep Pieps een eindje met hem mee.
De prof wil een computer bouwen, maar Bommel heeft zijn bodemonderzoek verboden. Ze moesten allemaal wat meer naar de denker luisteren. Dan zouden ze weten dat alles anders is. Hij heeft een nieuwe leer.
Het was een rustige morgen voor denker Krumknikkerkop geweest, zodat hij heel wat had afgedacht. Maar 11:15 kwam daar een einde aan, omdat er een wandelaar passeerde, die door gebrek aan werkzaamheden vakantie had. Het was Wammes Waggel.
Wat enigjes, woon je hier?
Ik woon niet, ik denk.
Dat is reuze moeilijk, hè?
Nee, ik ben antiloog. En ik zit op een mooie trilling.
Wat mal. Krijg je geen honger van dat trillen?
Het vlees eist zijn tol, maar in ruil voor het denkvoedsel dat ik geef, brengen mijn volgelingen mijn voedsel voor de botten.
Oh, nou, ik heb best honger hoor. Geef mij ook eens wat.